Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, het netwerk van Nederland.
Zolang als ik in het buitenland kom, dan vallen in eerste instantie twee namen. Dat is Cruijff en dat is Rembrandt. En in die zin heb ik altijd het gevoel gehad, vanaf het moment dat ik dat in de gaten had, die twee moeten wel iets bijzonders hebben.
Als speler haalde hij nooit het profvoetbal, maar hij speelde wel in het eerste van de Volendijkers. Als trainer stond hij aan het roer van Willem II, MVV, FC Volendam, was actief in het buitenland als assistenttrainer onder Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München en hij werd later hoofd van de Arsenal Academy en hoofdtrainer bij Wolfsburg en Telstar. Na het mislukte EK vorige zomer volgde hij Mark Parsons op als bondscoach van de Oranjevrouwen, waar hij in 2001 al een periode interim trainer van was. Hij is een geboren Amsterdammer en inmiddels 59 jaar. Dit is Helden de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Andries Jonker en Barbara Barend en Frits Barend.
Welkom Andries Jonker. We zitten hier in een prachtige plek achter het Rijksmuseum of achter de nachtwacht in het Rijksmuseum. We hebben net een rondleiding gehad en jij zei ik wil specifiek naar de nachtwacht. Kan je me vertellen waarom?
Ja, er zit wel een verhaal aan vast. Ik ben ooit begonnen als gymnastiekleraar in het Amsterdamse onderwijs. In het, gewoon het normale onderwijs en het speciaal onderwijs. En een van mijn laatste scholen was de Sterrenhoven in Amsterdam over het Amstelveld. Daar weet ik nog dat we 123 kinderen op school hadden, waarvan 118 met een Marokkaanse nationaliteit en 5 kinderen die wit waren, die waarschijnlijk Nederlands waren. En op een gegeven moment moest ik bij de directeur komen. Niet even informeel, maar er moest een afspraak gemaakt worden. Op zijn kantoor komen, zitten, of ik koffie wou drinken. Hij schoof wat heen en weer op zijn stoel. En toen hij had een vraag aan mij. Ja, zeg het maar. Hij zei, ja, je bent een sportman en ik wil je vragen of je wat anders zou willen doen voor de school. Dus ik keek een man van, ja, waar gaat dit over? En toen kwam de aap uit de mouw dat hij graag wilde dat ik met groep 8 meeging. 8 weken lang naar museumles. Want hij wist niet zeker of de mensen die die kinderen begeleiden, die kinderen wel in de hand zouden kunnen houden. En ik was degene binnen het team waar hij dan echt het allergrootste vertrouwen in had dat ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen. En ja, er was 7 weken lang niks gebeurd. En nou, we hadden een gids elke week. En die man die legde uit hoe die nachtwacht in elkaar zit, wat vandaan komt, wat het idee is, wat er zo bijzonder is. En zo'n jongetje, ja, zo'n 4 rijen achter een touw, stond toen een touw om de nachtwacht. En opeens dat jongetje gaat met een razendsnelle beweging onder de touw door. Ja, en ik grijp hem in zijn nek. Ga je het doen? Ja, en toen bleek dat ik niet de enige was die oplette. Ik kwam van alle kanten beveiliging aanrennen. En er ging een alarm af. En op consternatie, jongetje huilen. Nou ja, goed, niks gebeurd. Want ik had dat jongetje wel in zijn nekvel. En ja, toen iedereen weg was, heb ik hem gevraagd op de weg terug naar school. Wat ging je nou doen? Hij zei, meester, dat kan niet geschilderd zijn. Ik wou voelen of het wel geschilderd is. Want die meneer zei, het was geschilderd, maar dat kan niet. Ja, dat was de reden. En het is natuurlijk voor mij wel een hele bijzondere herinnering. Dus toen je vroeg van, welke schilderij heb je de meeste herinnering? Ja, met afstand de nachtwacht. Want ja, het was 1985 of zoiets, 86, in ieder geval in de 80e jaren. Ja, ongelooflijk wat ik toen heb meegemaakt. Dat vind je onder de taal door en hele alarm hier in rep en roer het hele museum. Alarm ging af. Dus ja, was mooi.
En snapte je dat hij wilde gaan voelen als jij zo weer het schilderij ziet en de uitleg die je dan krijgt?
Ja, dat snap ik zeker wel. Dat snap ik echt wel. Want ja, het is natuurlijk onvoorstelbaar wat die schilders, Rembrandt voorop, toen gepresteerd hebben. Hè? En als je kijkt, vooral als je de uitleg krijgt, ja, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Ongelooflijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n ventje heeft gedacht van ja, dit kan niet. Ik word in de maling genomen met dit verhaal.
Ja. Ja, want we hebben net ook even, we hebben een beetje een rondleiding gehad. En Nee, bij sommige details heb je ook bijna zelf het gevoel. Ik wil aanraken hoe dat nou zit, toch?
Nou ja, wat mij heel enorm intrigeert is dat als ik dichtbij zo'n schilderij kom, dan zie ik een aantal klodders. Waarvan ik denk van ja, wat is dit dan? En als je wat verder weg gaat staan, dan zie je wat dat betekent. En wat het andere, ja, wat ik elke keer weer, toen heb ik dat geleerd, want we waren elke week een gids mee. Dus ik heb dat toen geleerd van ja, je moet eigenlijk een gids mee hebben. Want je ziet het gewoon niet. Je bent zo blind als ik weet niet wat. Je ziet niet wat er is geschilderd. En die mensen maken je attent op details die het schilderij betekenis geven.
En zou je Rembrandt met een voetballer willen of kunnen vergelijken?
Ja, ik weet niet hoe het andere Nederlanders vergaat. Maar als ik in het buitenland kom. Zolang als ik in het buitenland kom. Dan vallen in eerste instantie twee namen. Dat is Cruijff. En dat is Rembrandt. En in die zin heb ik altijd het gevoel gehad, vanaf het moment dat ik dat in de gaten had, die twee moeten wel iets bijzonders hebben. En ik denk dat het woord genialiteit, de uitzondering op de uitzondering, dat van toepassing is op beide unieke mensen met uniek veel kwaliteit op hun vakgebied. En op een of andere manier is dat door de wereld erkend. Want we zijn natuurlijk een piep, piep, piep klein landje. En toch weten de mensen op Barbados, die gaan mij vertellen dat Cruijff echt de beste was. Barbados, dat is helemaal geen voetballand. En dan ben ik dan een paar jaar terug. En het eerste beste wat die taxichauffeur vraagt is, waar kom je vandaan? En begint te ratelen over Cruijff. Ja, ik vind dat fenomenaal. Dat is zo mooi.
Zo mooi. We hebben een aantal fragmenten voor je. Ben je klaar voor de eerste?
Ja, roep maar.
Beste Andries, het begon als spelertje van het Blauwe Zand bij de Volenwijkers in Amsterdam-Noord. Als trainer zette je je carrière bij het jeugdplan van de KNVB afdeling Amsterdam voort. Bij Ajax hebben we elkaar leren kennen. Dat was wel even wennen. Als trainer werkten we alle twee bij Willem II. Daarna ging je onder andere naar Volendam en MVV. De Volenwijkers heb je gereanimeerd en de Witte Leeuwen kunstjes geleerd. En nu dompteur bij de Oranje Leeuwinnen, die jou vast gaan beminnen. 4-3-3 of 5-3-2, Lieke of Esmee, jij weet er altijd wel raad mee. Veel succes namens Grijs Groenwit.
Ja, een verlaat Sinterklaasgedicht van Co Adriaansen.
Ja, vind ik wel heel mooi. Een kippenvel. Vind ik mooi. Dat hij die moeite doet. Dat vind ik een bijzondere man. Amsterdam-Noord, net als ik. Gymnastiekleraar, net als ik. Eigenwijze vent, net als ik. En een Volenwijker, net als ik. Er zitten een aantal overeenkomsten in ons. En kunnen heel goed met elkaar opschieten. Alle respect voor wat hij allemaal heeft gepresteerd. En ik vind dat een kleurrijke, mooie kerel.
Ik zie een beetje betraande ogen ook.
Nou ja, wel kippenvel. Ik vind dat mooi. Dat hij die moeite doet om een gedicht van mij te schrijven. Hij volgt op de voet wat ik allemaal doe. En samen proberen we bij de Volenwijkers oude tijden stapje voor stapje weer te laten herleven.
En kom je uit een leuk nest?
Ja, het is een heel warm nest. Amsterdam-Noord is in principe een verzameling tuindorpen. Die zijn gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog om de toestroom van arbeiders naar Amsterdam toe op te vangen. Die arbeiders waren niet hoog opgeleid, waren niet geletterd. Dat waren eenvoudige mensen, waren grote gezinnen. Kregen allemaal een huisje, kregen allemaal een tuintje. Ik ben van Blauwe Zand. En dat was bepaald niet de beste buurt van Amsterdam-Noord.
En jij droomde als jongetje ervan om profvoetballer te worden?
Nee, dat wist ik zeker.
Oh, dat wist je zeker?
Dat wist ik 100% zeker. Dat ging gebeuren. En ja, toen ik een jaar of 17 was, ging ik naar Volendam. Dan ging ik in het toenmalige C-team spelen. En dat was in mijn ogen ook volkomen logisch.
Wat is er misgegaan dan?
Ja, dat was toen al echt Volendam. Hè? Toen had je nog vijf jongens van buiten Volendam. Vijf jassen. die mij mochten doen. En Fred André was de trainer. Henk Ellens was de hoofdtrainer. Nou, door Henk Ellens ben ik naar Volendam gegaan. Dat is ook een Volendammer. Met zijn zoon heb ik jarenlang gespeeld. Dus die kende mij als voetballertje. Die hebben naar Volendam gehaald. En ja, in het begin, je verstond er helemaal niks van. Want je waande in het buitenland. Ik kon geen Volendams verstaan, hoor. En ja, waar ze het in godsnaam over hadden of wat er in het veld moest gebeuren, geen idee. Ja, en ik was er 6 weken en toen kwam al de mededeling aan het einde van het seizoen, moeten alle jassen weg. Ik was er net. Dus, nou ja, en dat gebeurde ook op het einde van het seizoen. Alle jassen moesten weg. Nou, dat viel samen met mijn eerste jaar op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dat heb ik met de hak over de sloot overleefd dat eerste jaar. Toen was het nog een meedogenloze selectieprocedure. Als je niet goed genoeg was, moest je er gewoon af. Punt. Nou, heb ik net overleefd. En het tweede jaar ben ik teruggegaan naar Volendammers. En heb ik me gerealiseerd, ik moet zorgen dat ik gymnastiek leraar word.
Was je verdrietig over het feit dat je geen profvoetballer kon worden?
Nee, daar heb ik wel om gehuild toen. Dat vond ik echt heel erg. Dat Fred André mij vertelde dat ik weg moest bij Volendam.
Hoe kijk je terug op je trainerscarrière en ontzettend veel clubs en mooie clubs waar je werkzaam bent geweest?
Ja, er zit een enorm verschil tussen wat ik in Nederland heb gedaan en in het buitenland heb gedaan. Vind ik zelf altijd. Buitenland geweldige clubs, stuk voor stuk. En in Nederland eigenlijk kleinere clubs. Heel veel plezier gehad bij die kleinere clubs. Dus daar heb ik geen moment spijt van. Ja, en ik denk dat ik iemand uiteindelijk ben die met jongens kan werken, met meisjes kan werken, met mannen kan werken, met vrouwen kan werken, in de marge van betaalde voetbal kan werken. Bij een clubje als Telstar of MVV of toen Volendam. Maar ook in de wereldtop kan werken. En ja, dat duidt op een soort van aanpassingsvermogen. En ja, op deze leeftijd kan je dat wel plaatsen. Hè. Ik kom van Blauwe Zand. Eenvoudig, maar ik ben wel in de grote wereld terechtgekomen en heb me daar aan moeten passen. Dus ik kijk er op dit moment met tevredenheid op terug.
Even een luchtige vraag. Mijn levenslied is...
Ik heb wel een enorm zwak voor een heel oud lied van een Amsterdammer. De glimlach van een kind van Willy Alberti. En... Dat is een lied wat mijn vader, die hield daarvan. En ik ben daar steeds meer van gaan houden.
We gaan naar het volgende fragment.
Louis moet winnen.nl. Daar koop je een lot voor de loterij van Telstar. En daarmee bereik je dat je assistent wordt van Louis. Tijdens de wedstrijd Telstar Jong AZ op vrijdag 24 september aanstaan. Wat je moet doen als assistent. Gewoon wat ik ook altijd heb gedaan. De ballen dragen, de pionnen neerzetten, de koffie halen en de boodschappen doen voor terug. €2,63. Louis moet winnen.nl. Vrijdag 24 september. Telstar Jong AZ. Zorg dat je erbij bent.
We luisteren naar een fragment van uit een videoboodschap die je opnam toen je trainer was van Telstar. En hulp kreeg van Louis van Gaal. En je riep op tot andere mensen om assistent te worden van Louis. Hoe is je band met Van Gaal?
Ja, goed. Goed. Altijd vanaf het eerste moment dat we elkaar hebben leren kennen, goed. Met een soort van wederzijds respect. En ja, bij Telstar gingen we na 10 jaar weer met elkaar op het veld staan.
Ja.
En dat voelde dan meteen vertrouwd. Wij hebben geen tijd nodig om hem weer af te tasten. Als we elkaar tegenkomen, dan praten we gelijk over datgene wat ons persoonlijk overkomt. En datgene waar we in het werk mee bezig zijn.
Kan je wat voorbeelden geven van dat persoonlijke?
Ja, hij vertelt mij hoe het met zijn gezondheid is. Zonder iets achter te houden. Gewoon pats, boom, zo is het. En gaat niet een aanloop nemen en gaat niet draaien. Hij vertelt mij gewoon wat er aan de hand is. En dat blijft dan tussen ons.
Was hij toen al geconstateerd met kanker?
Ja, we zijn elkaar in Zeist tegengekomen.
Okay,
dus dat hij al bij Nederland zelf al bezig was. En dat ik inmiddels was aangesteld bij het vrouwenteam. We zijn elkaar helemaal toevallig tegengekomen. Ja, dan vraag ik me hoe is het met je? En dan vertelt hij me dat. Ja, en daar hebben we een soort van stilzwijgende afspraak. Dat de dingen die we dan bespreken. Hij nog nooit wat van de buiten gebracht en ik ook niet. Dat is tussen ons. Maar mensen vragen, hoe is jullie relatie? Uitstekend. We zijn niet vrienden in de zin van, we komen bij elkaar over de vloer, we gaan samen eten, we gaan samen op vakantie. Maar op het moment dat ik iets wil weten, iets nodig heb, of andersom, dan staan we meteen voor elkaar klaar. En als we elkaar tegenkomen, is dat gelijk open. En met heel veel vertrouwen naar elkaar toe.
Hij heeft jou niet gevraagd om mee te gaan bij het Nederlands Elftal als assistent? Je hebt veel met hem gewerkt.
Hij heeft tijdens die dag bij Telstar aan de sponsoren uitgelegd waarom hij mij niet gevraagd had. En dat wist ik ook van al wel. Hij is heel goed in staat om naar zichzelf te kijken. Wie heeft hij nodig? Dat is heel lang Gerard van der Lim geweest. Bij Ajax, bij Barcelona. Daarna ben ik dat een tijd geweest. En nu is dat Danny. En dat heeft te maken in mijn ogen met de fase waarin Doei zelf zit. En hoe hij inschat dat je als team kunt functioneren. En hij legde uit aan de mensen van Telstar destijds. En dat was ik helemaal met hem eens. Dat hij en ik dezelfde kleur zijn. In een aantal situaties exact hetzelfde reageren. En dat hij op dit moment beter vindt dat er iemand naast hem zit die dat op een andere manier doet. En met name op een relaxtere, rustigere, vriendelijke manier doet. Hij gaf het voorbeeld, als een speler te laat komt, ja, dan ketsen wij erop. Hoezo ben je te laat? Ja, dat kan je ook anders doen. En ik begrijp dat wel. Dus ik was niet verbaasd en ik kon me volledig voorstellen dat hij dat deed. Dus prima.
En hoe kijk jij terug op het Nederlands elftal bij het wereldkampioenschap voetbal? Er is veel kritiek op het Nederlands elftal. Ruud Gullit, Telegraaf,
ja.
Van Basten op televisie.
Ja, is natuurlijk. Wij zijn een heel bijzonder volk. In die zin dat we twee dingen willen. Wij willen winnen. Maar wij willen ook attractief voetbal spelen. En ik denk dat dat in onze botten zit. Dat is ontstaan in de jaren 70 bij het Ajax van Michels. Wij denken met dit piepkleine kikkerlandje en te kunnen winnen en geweldig voetbal te kunnen spelen. Ja, dat is maar de vraag of dat altijd kan. Ik zie in deze lichting spelers geen Rijkaard, geen Gullit, geen Van Basten, geen Vaneburg, geen Frank de Boer, geen Kluivert. Ik zie een heleboel spelers die in het verleden de verschillen hebben gemaakt, die zie ik niet. Maar we vinden wel dat we moeten winnen en we vinden wel dat we geweldig voetbal moeten spelen. Ja, ik denk dat Louis heeft geprobeerd om in alle realiteit te winnen. Nou, dat is niet gelukt.
En heb je dan nog contact met hem? Zo'n periode voor of tijdens of na het WK?
Ja, maar ik val hem niet lastig. Ik heb hem na elke wedstrijd een korte app gestuurd. Ik weet dat hij niet de man is van ellenlange verhalen. Ik ook niet, dus ik kom mooi uit. Dus na elke wedstrijd even heel kort mijn waarneming of bevinding. En ik weet dat hij daarmee doet wat hij vindt dat hij moet doen.
Had je nog iets anders gedaan als je assistent was geweest?
Nee, kijk, ja, ik had mijn mening gegeven, uiteraard. Maar dat is, ik denk niet dat ik moet aangeven waar ik anders denk. Tuurlijk, want daarom hebben we altijd, denk ik, op een hele goede manier samengewerkt. Over 8 van de 10 dingen waren we het op voorhand al eens. 1 ding, daar moesten we even over in discussie en dan waren we het eens. En 1 ding kwamen we niet uit. Ja, dan beslist hij is de baas.
En waar kwamen jullie meestal niet uit?
Nee, er is altijd wel iets waarvan je denkt van, ja, maar ik zie dat anders. En dan vroeg hij om argumenten. En uiteindelijk deed hij dan toch wat hij vond. Ja, dat moet ook. Anders heeft hij niks aan je. Ik zoek zelf ook niet mijn tweelingbroer. Want dan mijn eigen broer die werkt in de schoonmaak en die zegt altijd, zonder wrijving geen glans.
Ja.
Nou, ik denk dat dat wel zo is. Dus dat moet ook. Je moet ook af en toe op elkaar lopen en echt even discussiëren.
Gaan we naar het volgende fragment.
Andries, Daphne hier. Ik denk dat ik 10 jaar oud was, spelend in het Noord-Hollandse elftal. Jij coach van Amsterdam, zo'n 30 jaar terug in de tijd. De tijd die jou overigens qua uiterlijk niet heeft aangeraakt. Je behoorde tot een groep jonge bedreven gasten die regionale meidenselecties onder de noemer Jeugdplan Nederland coachten. Coaches die voor ons enorm inspirerend waren. Ik ben pas echt in aanraking gekomen met jouw bevlogenheid als 13-jarig meisje bij Jong Oranje onder 16. Je hebt mij, of beter onze generatie, altijd aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid. Door vertrouwen uit te spreken naar speelsters en hen op hun kwaliteit en handelen aan te spreken. Je hebt speelsters toen de tijd laten inzien dat ze eigen waarde hebben. Geloof in eigen kunnen. Onze wegen zijn altijd gekruist. Ik heb je altijd gevolgd en ik weet dat je altijd betrokken bent gebleven bij de ontwikkelingen. Je bent een mooi mens, integer, energiek en bevlogen. Maar bovenal kun je als geen ander iemand een spiegel voorhouden. Deze generatie speelsters bij het Nederlands elftal hebben de mazzel om jou als bondscoach te hebben. Op naar een mooi WK. Succes en tot snel.
Getekend Daphne Koster.
Ja, weet ik heb het wel. Mooi. Ja, ik vind het mooi dat zo'n meisje, want dat is natuurlijk waar het begon. En inmiddels iemand die aan de touwtjes trekt bij Ajax. Ja, dat gewoon zo zegt. Gewoon recht door zij kwaad. Op zijn Noord-Hollands. Mooi.
Hoe is jouw band met Daphne?
Ja, sterk. Sterk, hè. Is ook logisch. Je ziet zo'n meid binnenkomen. 10, 11 jaar. Spijker noemde ik er af en toe. Adrie van Tichelen was toen de Nederlandse spijker in het Nederlands mannelftal. En zij was ook zo'n type. Bezeten van voetbal, bezeten van winnen. Voor een meisje van die tijd. Spijker hard in de duels. En volgens mij deed elk meisje wat tegen haar speelde zichzelf pijn als ze tegen haar aan liep. Dat is zo'n knokige meid. En ja, al snel een van de beste verdedigers die we hadden. Dus ze kwam heel snel het Nederlands team bij mij. Maar, en ik heb het toen ook geholpen. Wij hebben destijds geïntroduceerd met die coaches, met Vera Pauw. 3 keer in de week trainen. Dat was nieuw. En trainen op een zo hoog mogelijk niveau. En ik heb haar bij Volendam, bij Wim Kwakman, met de B1 mee laten trainen. De huidige onder 17. En ze was zelf 16, 17 jaar. Maar dat was bij Daphne geen probleem hoor. Want die gasten gingen gewoon een meter de lucht in als het moest. En die allemaal respect voor haar. En Wim vond het ook prima. Want dat meisje liet die gasten zien van ja, hoe goed ben je nou eigenlijk? Als meisje kon ze gewoon meekomen. Maar het gaf ook aan dat zij wel heel veel talent had. Ja, en heel trots op haar dat ze uiteindelijk ongelooflijk veel interlands heeft gespeeld. En ook heel trots dat ik heb die lichting inderdaad aangesproken op. Jullie moeten de kar gaan trekken in het vrouwenvoetbal. Jullie zijn de eerste lichting die een Nordic toernooi heeft gewonnen. Jullie zijn de eerste lichting met een nationaal team met Vera heeft gepresteerd. Jullie moeten de kar gaan trekken. Jullie moeten daar waar je het talent hebt, de ambitie hebt, de kwaliteit hebt, in dat voetbal stappen. En ja, dan heb je allerlei functies. Trainer, assistent trainer, manager. Dus ik vind het echt hartstikke goed dat Daphne bij Ajax, Manon bij Feyenoord, Sandra Dorelijs bij PSV. Dat die meiden die ooit als kleine meid zelf in Nederland zelf onder 16 stonden, dat die nu inderdaad die kar trekken. Ja, en daar heb ik toen al op aangestuurd. En door de jaren heen, als ik ze tegenkwam, ook. En ik denk dat het een geweldige ontwikkeling is voor het vrouwenteam. En Daphne is daar een enorm voorbeeld in van hoe je leven kan lopen. Als je keuzes maakt en ervoor gaat en erin gelooft. Dus ik hoop echt dat ze de Ajax goed blijft doen. Maar ook stappen gaat zetten in het belang van Nederlands vrouwenvoetbal. Dat ze misschien wel een nog belangrijkere positie gaat bekleden in de toekomst.
Wat bedoel je dan?
Nou, ze werkt nu bij een club, maar ik denk dat zij bij de KNVB op termijn ook een geweldige rol kan spelen.
Directeur vrouwenvoetbal.
Bijvoorbeeld.
Waarom gaat het vrouwenvoetbal jou zo aan het hart?
dat was niet zo. Ja, ik maakte natuurlijk wel deel uit van die jongensgemeenschap die vond dat meisjes kunnen niet voetballen. En die gaan ook niet voetballen en die moeten ook niet voetballen. Die moeten andere dingen doen. Atletieken en korfballen en handballen. Ik vond wel, handbal ging ik vaak kijken. Dat vond ik top. Dus zeker niks tegen vrouwensport, maar niet voetballen. En ik ben ooit begonnen als jeugdtrainer bij De Meer. Was ik 22 of zo. In Amsterdam-Oost. En tegenover de Meer, op Sportpark Drieburg, speelt een Amsterdamse Wartburg, club. Ja. Wartburg, ja, met een prominente vrouwenafdeling. En op een gegeven moment had je nog bij de Meer een jeugdcommissie. En die gingen mij zeggen, we gaan met de B1 tegen Wartburgia spelen. Ik zei, maar wie spelen we nou van Wartburgia? Ja, tegen vrouwen 1. Vrouwen 1. Ik zei, gaan we helemaal niet doen. Ja, gaan we wel doen, hebben we afgesproken. Ik zei, gaan we niet doen, gaan we wel doen. Ik zei, dan kom ik niet. Nou, dat is de enige keer in al die jaren dat ik niet ben gekomen. Ik ben gewoon niet gegaan. En hebben die jongens gespeeld. De enige keer zonder mij. Toen kwam ik, ben ik in 1990 bij de KNVB gaan werken. In Haarlem, afdeling Haarlem. En toen zei die manager, de vrouwenteams moet je ook doen. Ik zei, dat ga ik niet doen. Nou, dat is goed. Dan kan je mooi de strafzaken van het zaalvoetbal doen. Strafzaken, tuchtzaken. Zo. Dus ik gevraagd wat dat betekent. Ja, als iemand uit het veld was gestuurd, dan kwam er een rapport van de scheidsrechter, van die speler, van de tegenpartij. En dan moest ik dan kijken en voorbereiden voor de tuchtcommissie. Ja, maar daar had ik geen zin in. Ja, zei, of je moet die meisjesteams gaan coachen. Jezus, wat zal ik nou doen, hè? Nou, die meisjes die speelden toen op het station van Zandvoort, het treinstation, had je aan de rechterkant naast het perron een voetbalveldje. Daar speelden die meisjes van Zandvoort. Van de Haarlemse voetbalbond. Daar ben ik een keer gaan kijken op een mooie avond. Dan ben ik achter een paal gaan staan, dat ze me niet zouden zien. Dan heb ik stiekem gekeken naar meisjes onder 23 van Haarlem. Zo heette dat toen. Ja, vond ik toch eigenlijk, ze deden wel hun best. En die konden wel een beetje voetballen. Dan heb ik toch gezegd van, nou ja, ik ga dat toch maar proberen. Nou, toen kreeg ik onder 15 meisjes. En toen, ja, geen flauw idee wat ik moest doen. Dan heb ik daar op dat kantoor, dat bondsbureau in Haarlem gevraagd. Tegen wie moet ik dan spelen? Ja, tegen Hoofddorp. Ja, maar tegen wie dan van Hoofddorp? Ja, tegen de C1. Nou, Hoofddorp C1 gespeeld. En, 12-1 verloren. Ouders op mijn dak, wat doe jij nou? Meisjes huilen. Nee, wacht even hoor. En ja, toen heb ik mijn tanden erin gezet, toen werd ik boos. En toen heb ik gezegd, ja, maar ik ga zorgen dat de beste meisjes, die ga ik zoeken. Nou, toen liep ik weer tegen die manager aan, die me die tuchtzaken wou laten doen. Want dat moest buiten werktijd. Ik zei, nou, dat is goed. Zo ben ik op de zaterdag in mijn eigen tijd gaan scouten. Heb ik de beste meisjes gezocht, enthousiast gemaakt, 3 keer in de week gaan trainen. En op het einde van het seizoen was de afdeling Haarlem, die nog nooit had gepresteerd, kampioen van Nederland met meisjes onder 15. Dat kon helemaal niet. En toen kwam het telefoontje uit Zeist van Bert van Lingen of ik het jaar erop de nationale team onder 16 wou gaan doen. Ja, en toen zat ik ertussen.
Maar, en ook met plezier, of niet?
Ja, want op het moment dat je je tanden erin zet en die meisjes enthousiast gaat maken, dan zie je dat ze dat met heel veel passie doen. Dat ze dat enorme stappen maken in hun eigen ontwikkeling. Dat ze dat heel graag samen doen. En met dat team wat toen kampioen werd met als afdeling Haarlem. Ik weet gewoon alle 16 namen nog. Het is ongelooflijk, maar ik weet ze nog steeds. 1992 of zo. Ja, en dan speelde iedereen van het matje. En dat was allemaal gebaseerd op enthousiasme. Zelf hard willen werken bij een clubje. En goed luisteren naar de trainer als we weer een keer bij elkaar waren. Ja, en dat gaf een enorme voldoening. Ja, en van daaruit ben ik mijn antipathie heel snel kwijtgeraakt. En heb ik heel veel... heel goed gevoel bij het werken met meisjes of vrouwen. Dat maakt me niet eens uit. Ik vind het net zo leuk als met jongens of met mannen.
Dus heb je nog een moment getwijfeld toen je werd gevraagd om Parsons op te volgen?
Dat was de tweede keer. Ik was al eerder gevraagd toen Parsons... voordat Parsons werd aangesteld. Heb ik gesprek gehad met de KNVB. Toen zat ik midden in Telstar. Daar speelden veel spelers en er waren een aantal stafleden. Ja, die waren daar voor mij. Dat ik ze een stap zou helpen in hun loopbaan. En had ik niet het gevoel dat ik dat in de steek kon laten. Dus toen heb ik tegen de KNVB gezegd, nee, ik doe het nu niet. Ik wil graag elke dag op het veld en ik laat dit niet zitten nu. Maar afgelopen zomer was ik vrij. Lag dat niet zo. En toen het verzoek opnieuw kwam, heb ik niet zo lang nagedacht. Ik denk dat dit op dit moment heel goed bij mij past. En ik denk... en hoop het vrouwenvoetbal in die komende 3 jaar een stap verder te helpen. En ja, daarom heb ik het gedaan.
Vond je niet eigenlijk dat er een vrouw klaar had moeten staan om Sarina Wiegman op te volgen? We hebben een traditie met Vera Pauw, Sarina Wiegman, toch niet de minste coaches. Vond je niet dat in 2022 er weer een vrouw had moeten klaarstaan?
Ja, ik heb heel veel inspanning gedaan om vrouwen en meisjes binnen het voetbal te helpen. Maar het is toch zo dat als ik in een vliegtuig moet stappen. En er zijn twee vliegtuigen klaar. Met een mannelijke en een vrouwelijke piloot. Als die vrouw dan de beste is, ga ik bij die vrouw instappen. Maar als die man beter is, ga ik bij die man instappen. En als het gelijk ligt, dan maakt het me niet uit. Dus ik vind met die coach kwestie, je moet de beste nemen. Je moet niet zeggen, het moet een vrouw zijn. Nee, het moet de best beschikbare coach zijn. Ik ben heel lang geleden al begonnen met die generatie van Daphne Koster te activeren. Realiseer nou, na je loopbaan, dat er enorme mogelijkheden liggen voor jullie. Nou, en nu moeten we doorpakken als bond, als voetballerij, maar ook die speelsters, in zich ontwikkelen naar een niveau dat zij de beste zijn. Want het gaat om de eerste plaats om, hebben mensen de ambitie? Zijn die er? En ik vind dat je als bond zou kunnen zeggen, van, en dat gebeurt bij mijn weten ook, je kan ook nog zeggen van, nou, jij hebt zo lang in het Nederlands team gespeeld. Of jij doet het zo goed bij je club. Kunnen wij jou een traject aanbieden? Nou, daar is de KNVB bij mijn weten mee bezig. En blijkbaar is het nog niet zo ver dat er nu 15 of 20 kandidaten zijn. Het is een handjevol vrouwen met het juiste diploma. En ja, ik denk dat daar werk in verricht moet worden. Maar als ik hoor dat en weet dat Sherida de Spits ambities heeft om coach te worden. Mooi toch? Hartstikke goed. Meer dan 200 interlands. Weet hoe het werkt. En als zij die ambitie heeft en als zij die cursussen gaat doen en als blijkt dat ze het talent als coach ook nog een keer heeft, ja, dat zou toch geweldig zijn. Zoals Vera dat ook heeft gedaan, zoals Serena dat ook heeft gedaan. Nou, zo zijn er allerlei vrouwen die Corine Dekker gaat nu cursussen doen. Ik hoop van harte dat ze het hartstikke goed doet.
We gaan naar het volgende fragment. Een van jouw speelsters.
Hoi trainer, Daphne hier. We kennen elkaar pas kort, maar daarom juist nog leuker om binnenkort mooie momenten samen te beleven. Er staat een mooi WK op ons pad. Dus hopelijk mooie successen samen.
Daphne van Domselaar, uitblinkster tijdens het EK, omdat ze Sari van Veenendaal moest vervangen.
Mooi hè, die tekst.
Ja toch?
Ja, ja. Nou, dit is Daphne zoals ik haar heb leren kennen. Ik ben ooit begonnen toen ik bij de KNVB in Amsterdam werkte met een stage bij Ajax. Dat is waar mijn relatie met Louis van Gaal vandaan komt. Moest ik vanuit de cursus één keer in de twee weken naar Ajax om een training te bekijken. Maar het eindigde na een pittig gesprek tussen Louis en mij mee dat ik in dat seizoen, volgens mij het seizoen 96-97, alle trainingen heb gezien. Naast de arena. Het was het eerste jaar in de arena. Na de verhuizing uit de Meer. En ik heb alle trainingen, alle thuiswedstrijden gezien. Allemaal. En Van der Sar was toen de keeper. Dus ik heb ook alle keepertrainingen van Frans Hoek met Van der Sar gezien. En die waren allebei in die leeftijd absolute top. Die Frans kon schieten met beide benen was onvoorstelbaar. En die Van der Sar was zo waanzinnig goed. En elke keer als ik die Daphne zie, moet ik aan de Van der Sar van die tijd denken. Dus die zei ook niet zoveel. Maar als hij wat zei, werd er wel geluisterd. Was hij jong. Waanzinnig talentvol. Heel ambitieus. Ja, en deze Daphne, ja, daar heb ik hetzelfde gevoel bij toen Van der Sar. Ik stond daar echt uren te kijken. En dat was geweldig. Het was gewoon een demonstratie. Elke dag weer van keepertraining op het allerhoogste niveau. Ja, dit Daphne is een hele, hele talentvolle meid. En ik heb daar het volste vertrouwen in dat zij een geweldige loopbaan tegemoet gaat.
Weet je wat ik leuk vind? Ik kwam jou ook tegen na een van de eerste interlands, volgens mij. En ook als je over die meiden praat, je krijgt een enorme soort van fanatieke glimlach op je gezicht. Bijna alsof je misschien over je eigen kinderen ook. Nou ja, misschien nog wel enthousiaster, denk ik, dan over je eigen kinderen. Snap je wat ik bedoel? Want het is een podcast, dus mensen zien je thuis niet. Je hoort wel een beetje aan je stem. Maar je ogen gaan een beetje stout glinsteren. Je gaat ook op een bepaalde manier zitten. Alsof je zelf een jongetje weer bent dat aan het voetbal is. Als je over die meiden praat.
Deze meiden, ja. Ik heb dat ook van de zomer op mijn bank bekeken. Ik volg dat al die jaren op de voet. Het Nederlands team met name. En van de zomer, als je weg bent bij een club, heb je meer tijd om zo'n EK te volgen, meer te zien. Nou, interesse lag daar natuurlijk bij Engeland, bij Serena. maar ook bij Nederland uiteraard. Ja, en dan heb je het gevoel van, ja, dit is wel jammer. En op het moment dat je dan zelf dat team in je handen krijgt en je voelt vanaf dag één, ja, dat dit kan, dat dit gewoon een hartstikke mooie ploeg kan zijn. Ik zeg af en toe, jullie zijn wandelende reclame voor vrouwenvoetbal. Jullie zijn een plaatje. En dat bedoel ik echt alleen maar in de zin van een plaatje als vrouwen naar voetballen, kunnen voetballen, willen voetballen, een niveau halen, ambitie hebben. Ja, als je dat ziet, dat is zo mooi. En ja, daar doe ik het voor. En ik denk dat we in die 3 jaar daarmee een stap kunnen maken. Natuurlijk moet je winnen, maar dit is wel een mooi stel bij elkaar ook. En ja, van daaruit heb ik daar heel veel plezier in. En zo'n Daphne is dan een... Die heb ik de laatste window gezegd, dat ze de nummer 1 is. Die had dus niet bedacht dat ze de nummer 1 is op dit moment. Die vroeg zich echt af waarom Lise Kop in Interland mocht spelen. Die beschouwde dat echt als, Lise krijgt nu de kans. Die heb ik echt bij me geroepen. Luister, je hebt nu een aantal Interlands gespeeld. Die heb je zo goed gespeeld. Jij bent nummer 1. En die andere meiden, die moeten knokken voor 2. En jij moet nu dit niveau vasthouden. Zoals als je 3 keer over een bal duikt, ben je niet meer nummer 1. Maar dat snap je wel, hè? Ja, dat snap ze wel. Nou, dat is dan een eye-opener voor haar. In de zin van, ja, ben ik al zover? En ik denk dat het dan goed is dat ik dat tegen haar zeg. Ja, jij bent zover. Ik heb alle vertrouwen in jou. En als het erom gaat, stel ik jou op. Punt.
En wat trof je aan? Want na het EK is natuurlijk niet goed gegaan. En dan kreeg je ook wel hier en daar, er was irritatie natuurlijk naar de coach, naar elkaar. Wat trof je aan? Moest je ook binnen het team even wat dingen, mensen op een plek zetten of wat dingen recht zetten?
Ik heb op de eerste dag, toen ze allemaal binnen waren, heb ik ze met de staf in één ruimte gezet. Dan heb ik gezegd, 1, je maakt deel van het Nederlands team, onder mijn leiding. En volgens een heleboel clichés genoemd die bij alle trainers gelden. Je komt op tijd. Je ruimt je spullen op. Ja, allerlei dingetjes in disciplinaire sfeer. Die alle trainers graag willen. Die alle onderwijzers graag willen. Die alle directeuren graag willen. Nou. Allemaal opgenoemd. Je maakt deel uit van het team. En als je dat niet wil, dan moet je nu weggaan. Dat betekende wel dat ze daarmee, door niet weg te gaan, onderschreven van oké. En een van de dingen die ik ook heb genoemd daarbij is, we zijn met 40, 50 mensen uiteindelijk. Er zal best een keer oneenigheid zijn, maar die blijft hier binnen de muren. Binnen de muren. En als er wat is, ga je met elkaar zitten. Als je niet uitkomt, dan roep je me erbij. Dan gaan we z'n drieën zitten. En als het om meer gaat, gaan we met meer. Maar het blijft binnen de muren. Nou, dat heeft iedereen onderschreven. En het tweede was, je doet je uiterste best op het veld, maar ook buiten het veld. Je doet je uiterste best. Je probeert elke keer het beste van jezelf te laten zien, te geven. Als je dat niet wil, dan moet je nu weggaan. Toen ben ik gaan trainen. En daar vlogen qua inzet de stukken vanaf. Er zat ook een stuk spanning op, hè? Een nieuwe trainer. Er moest van IJsland gewonnen worden. Er moest gewonnen worden. Heel weinig tijd. Dus het niveau was helemaal nog niet zo hoog. Maar een enorme beleving en betrokkenheid. Nou, een paar dagen aangekeken. Niks gezegd over wat er was gebeurd in de zomer. Maar wel met alle ervaren speelsters gesproken. En stuk voor stuk, individueel, onder 4 ogen gevraagd. Heb je de behoefte aan om terug te komen op datgene wat er gebeurd is? Nou, niemand behoefte aan. Dus ik ben er niet teruggekomen. En we zijn gewoon begonnen bij 0. En ja, de stukken vlogen eraf vanaf dag 1. En eigenlijk was het veel belangrijker om aan te geven, hoe dan winnen van IJsland? Want dat was de vraag, hoe dan? Nou, daar hebben we echt elke seconde in gestopt. Om daar een idee voor neer te leggen. We hebben tegen Schotland voor gebruikt. Om vooral het hoe duidelijk te maken, hoe we dat nou voor elkaar zouden kunnen krijgen. Daar ging het om. En we hebben dus met 0 woorden geëvalueerd. Omdat die meiden aangaven, vooruit kijken, kwalificeren, winnen. Daar gaat het nu om.
Heb je nog wel eens contact met Sarina Wiegman, die Europees kampioen werd met de ploeg in 2019, de finale haalde in 2017 Europees kampioen, 2019 finale WK?
Ja, dat is wel bekend, denk ik, hè, dat wij goed bevriend zijn. Ook niet samen op vakantie gaan, maar wel ook een uitermate vertrouwensvolle relatie hebben. Die al heel veel jaren stand houdt. Dus ja, we hebben regelmatig contact.
Die wedstrijd tegen IJsland, die was bloedstollend. En het lukte me niet, en het lukte me niet, en het lukte me niet.
Ja. Ja, dit, kijk.
Een van de mooiste wedstrijden die ik het afgelopen jaar gezien heb qua spanning.
Ja, een derde keer vandaag, wel veel. Een derde keer kippenvel. Bij een ochtend. Ja, kijk, dat is het risico wat ik heb genomen. Want op het moment dat je niet kwalificeert voor die WK, dan zit er een EK aan vast. Als je die al haalt. Want uiteindelijk ben je dan toch heel snel word je verantwoordelijk gehouden voor de staat van het team. Je moet winnen. En tegen Schotland al gespeeld alsof we tegen IJsland speelden. Dus met maximale risico's vol op de aanval. Nou, tegen Schotland wonnen we in de 89ste minuut of zo. Wat wel belangrijk was, want dat geeft toch een stukje vertrouwen. Van, hey, we kunnen er wel mee winnen met al dat risico wat we nemen. Ja, en tegen IJsland werd er eigenlijk voortreffelijk gespeeld. IJsland heeft het op de EK hartstikke goed gedaan. 3 keer gelijk gespeeld, ook tegen Frankrijk. Ja, en dan loop je tegen zo'n tegenstander op. Waarvan ik vind, daar moeten we van kunnen winnen. Maar je moet het nog maar wel doen. En dan gaat die bal er maar niet in. Veel publiek, 20.000 mensen in Utrecht, sfeervol. Meiden hebben zich echt kapot geknokt. Ja, na een uur denk je, ja spits erbij. Vivianne Miedema achter de spits. Dan speel je een soort van 4-2-4 voor die mensen die de tactisch dan volgen. 1-4-2-4, dus met 4 aanvallers. En dat bombardement ging maar door, maar hij ging er maar niet in. Een kwartier voor tijd krijgen ze nog een kans ook. Zeg, jezus, had je het 0-1 gestaan? Dan had ik een plan B gemaakt. Ja, dat wisten ze van tevoren. Heb ik alleen maar uitgelegd. Luister, als ze hem er niet in krijgen, dan gaan we 3 spelen achterin. We hebben geen tijd om dat te oefenen. Ik leg het nu uit met die magneten. Als je het niet snapt, kom dan bij ons. Nee, maar, nou goed. Dus kwartier voor tijd, Stephanie van der Grachten in de spits erbij. Dus dan had je Stephanie en een spits en Vivianne erachter. Ja, en dan die ballen er maar in pompen. Nou, dan kwamen die voorzet ook nog niet aan. Jezus Christus, dat gaat fout. Blijft 0-0. Dus ja, langzamerhand leg je het toch bij neer van ja, oké, dan moeten we het maar in de herkansing doen. En uiteindelijk ging het dan toch in. En ja, dat is wel een van de mooiste sportmomenten, denk ik, van de laatste jaren. Ja. Dat die vreugde na die goal, die zie je eigenlijk alleen maar op WK zelf. En niet bij kwalificatiewedstrijden. Maar dat stadion ontplofte, die meiden die sprongen op elkaar.
En wat gaat het dan worden deze zomer? Jullie hebben best een zware loting met de VS.
Ja, slechter kon niet.
Nee.
Slechter kon niet. Nee. Ja, dus je met Amerika de beste ploeg uit pot 1. En met de winnaar van Portugal, Cameroen, Thailand de beste uit pot 4.
Ja.
Dus die loting die kon niet slechter. Ja, ik denk dat wij... Als ik kijk naar de afgelopen zomer, dan vind ik echt dat Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje beter waren. Ik denk dat je Amerika daar blind bij kan zetten. Dus je bent zeker niet de beste van de wereld. Maar ik denk wel dat als je redelijk compleet bent en het team ontwikkelt zich de komende maanden, dat je wel van iedereen kunt winnen. Ja, en ik vind, je moet naar dat soort toernooien gaan als Nederland zijnde met dat besef. Wij kunnen van iedereen winnen. En daar gaat het om. We gaan niet op schoolreis.
Nog even over het mental coach. Is dat wel veranderd? Veel van jouw speelsters zijn ook open over mentale problemen. Vivianne Miedema, ook over angstaanvallen. Is dat iets nieuws dat je ziet dat dat echt belangrijk is, mentale begeleiding?
Ja, je ziet dat topsporters daar meer voor uit gaan komen. Voetballerij is natuurlijk heel lang een ultra conservatief bolwerk geweest, waarin de dingen gingen zoals ze gingen ten tijde van de successen van de coaches. Want die coaches waren daarmee succesvol. Dus of die spelers waren daarmee succesvol, werden later coach en deden hetzelfde. Maar in het kielzog van de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling in andere takken van sport zie je ook in het voetbal een stuk openheid ontstaan over wat er benodigd is en wat er aan de hand is.
En ik denk dat steeds meer het besef doordringt dat mentale begeleiding gewoon een onderdeel is van topsporttraining. En dat wil niet dat het besef steeds meer doordringt dat je daarmee de prestatie kan verbeteren. En dat het niks te maken heeft met spelers met enorme problemen helpen. Ja, in een groep van 50 mensen zijn er 1 of 2 of 3 met problemen. Ook bij topsporters, 100%. Maar voor het team gaat het erom dat de individuen binnen het team en het team als zodanig beter gaan functioneren. Nou, in mijn overtuiging is dat een mentale begeleider daar een hele, hele goede rol in kan spelen. Maar de tijd is veranderd. Hè? De tijd van over één kam scheren is voorbij. Je hebt te maken, straks de voorbereiding kunnen we dan doen met 25 of 26 vrouwen. Die zijn allemaal anders. Waar de ene een schop onder de kont nodig heeft, moet de ander een schouderklopje hebben. En dat besef is steeds meer doorgedrongen. Dus je bent al als coach een soort van huistuin- en keukenpsycholoog of psycholoog van de koude grond, hoe je het wil noemen. Alleen ik vind, je moet je wel realiseren, dat is niet mijn vak. En er zijn mensen die kunnen dat waarschijnlijk beter dan ik. Nou, dan moet ik die zien te vinden. En die moeten dan op dat vlak hun steentje bijdragen, waardoor het geheel beter wordt.
Dankjewel, Andries Jonker. En wens je heel veel succes deze zomer. Hopen van harte dat het meevalt met de blessure van Vivianne Miedema.
Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door KPN, het netwerk van Nederland.